Welkom bij de Omdenken podcast. In deze podcast luister je elke week mee met de openhartige gesprekken die Bertolt Gunster voert met mensen over hun problemen. Samen onderzoeken ze wat ze kunnen doen om het probleem kleiner te maken of zelfs te laten verdwijnen. Soms kan dat door het gewoon op te lossen, maar vaker zul je een verwachting of een zelfbeeld moeten loslaten. In sommige gevallen kun je niks anders doen dan waarnemen dat het probleem er nou eenmaal is. En af en toe kun je het probleem omdenken.
Mooi, we lopen. Nou, fijn dat je er bent. Wie ben je? Vertel.
Ik ben Chris.
Ja, dat mooi. Is het. Ja, nou, dat is het eigenlijk. Dat was hem. Ja. Heb je nog iets wat van in leeftijd, achtergrond?
Ja, 59 sinds een paar maanden. Ja. Ja. En ja, woonachtig in Den Bosch. Ja. Sinds kort een andere baan waar ik heel veel plezier in heb. En een leuke vriendin. Eigenlijk een leuk leventje.
Woon je met haar samen of woon je apart?
Nee, ja, zij woont nog op de eigen met haar kindjes. Ja. Kindjes van 18 en 21, dus die een is er al uit huis.
Ja, op onze leeftijd zeg je kindjes.
Ja. Ja.
Oké, dit even als het eerste beeld van wie ik tegenover me heb. En dan je vraag, je probleem. Chris, waar kom je voor?
Mijn probleem is dat ik... mijn jeugd was niet zo heel erg leuk. In het kort gezegd, mijn moeder sloeg mij door de hut heen.
Ja. Ja, dat is duidelijk. Ja.
En ook
door
als,
de hut.
Ja, door de hut heen. Ja. En dat is het hut is dan het huis.
Begrijp ik.
En ja, dat heeft me beschadigd, wil ik niet zeggen, maar wel gevormd. En daar heb ik voor mijn gevoel best redelijk veel last van. Mm-hmm. En ik zou dat niet meer willen. En ik vraag me echt serieus af, kom je daar ooit vanaf?
Ja, goede vraag. Misschien me eerst wel verkennen dan. In welk opzicht denk je dat je er nu last van hebt?
Nou, ik heb net iemand gezien die op de fiets heel boos tegen iemand deed. Dat zou ik ook kunnen zijn.
Dat was ik.
Ineens zo, bah! Zo dat
dit
zou
knippen
ik ook
we er
kunnen.
Gewoon uit. Hè. Dit gaan we
okay,
in dat het grappig is, jij stond naar mij, voor degene die nu luisteren, die geen idee hebben waar het over gaat. Jij stond hier op de brug te wachten en ik kwam aangefietst. En er was een man die ging de hele tijd andere mensen van de weg duwen. En omdat hij dacht dat ze daar niet mochten fietsen, terwijl ze dat gewoon wel mochten. Dus ik heb tegen die man gezegd dat dat niet zo handig was. En jij was daar getuige ja. van.
Je, goed, kwam je kwam meer aangevoeterd eigenlijk.
Ja, maar ja, goed, aangezien jij moeder hebt die jou door de hut hebt geslagen, is dit voor jou peanuts,
ja.
neem ik aan.
Ja, ja.
Maar zo kwaad kan je ook worden, dat is wat je zei.
Ja, als iemand mij op een bepaalde manier aanspreekt, zoals mijn moeder mij vroeger kleineerde, dan kan ik daar zo godgigantisch tegenin gaan. Als het een wildvreemde is, dan klap ik er tegenaan. Maar als het mijn geliefde is, dan klap ik dicht. Zeg ik totaal niks meer.
En omdat
dan...
je bang bent dat je anders uit je plaat gaat, zeg maar.
Nou, niet eens, nee. Ik slaag me dicht, ik doe er niks mee. Totdat zij vraagt van, is er iets?
Ja.
En dan vertel ik het schoorvoetend of ik vertel het. Nee, toen moet ik even stil zijn.
Dan kun je naar binnen toe, zeg ja. maar. Ja. Nou, je hebt zelf al een soort analyse gemaakt waar het door komt. Maar laten we bij het begin beginnen. Want ik ben altijd wel voor concrete voorbeelden. Zodat ik met je mee kan denken. Heb jij de laatste tijd dan iets meegemaakt? Waardoor je denkt, nou, dit heeft volgens mij met vroeger te maken. En daar heb ik nu last van.
Ja, gisteren op mijn werk was een meneer, zal ik hem maar noemen. Mm-hmm. En die had vorige week mij gebeld met een probleem. En was nogal tegen mij uitgevallen. Want ik had schijnbaar buiten de protocol om iets gedaan. Ik ben ATEX-verantwoordelijke. Dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor de veiligheid in de fabriek op ontploffingsgevaar. Dus ik zorg ervoor dat iedereen, dat de processen veilig zijn, maar dat de mensen ook veilig kunnen werken. En die meneer die had achter mijn rug om, begreep ik van meerdere mensen, van alles over mij geroepen.
Dit was gewoon een collega die ook in dienst was van jouw werkgever?
Ja, ja, ja. Dus ik loop dat heel vriendelijk het kantoor binnen. En ik begin het praatje zo van, hey, zit jij hier zo? Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik wou eens even vragen, ik hoor dat er klachten waren over mijn manier van communiceren van vorige week. Ja, daar ga ik nu niet op in. Ik zeg, nou, dat zou ik toch wel graag willen. Ik vind het helemaal niet leuk wat je doet, want ik hoor dat je achter me lult. Toen kwam er iemand binnen en die zei, ja, ik ga er nu niet op in, ik wil niet meer met jou praten. Ik zeg, nou, dat vind ik wel best wel heel belachelijk. En ik ging steeds harder praten. Ja. Enfin, ik blafte er best wel wat uit. En na de rand dacht ik toen ik wegliep, oh, misschien had ik dat toch beter niet kunnen doen. Maar hij sprak me dus, ja...
Hij raakte iets in jou, zeg maar.
Ja, ik voelde me niet gehoord, niet gezien. En dan voel ik me weer zo'n klein kereltje. En denk van, god, flikker toch op, maf Kees. Ik had nog gelijk ook nog. Enfin, dat heeft hij dan tegen andere mensen wel gezegd, maar niet tegen mij.
Het probleem is altijd, als je gelijk hebt en dan boos bent, dat helpt niet, maar dan word je eigenlijk nog bozer van. Je kan beter ongelijk hebben. Maar goed,
dan word ik niet boos als ik ongelijk heb. Want dan ga ik juist klein en ga ik weg. Want dan denk ik, ga ik beter niks zeggen. En dan val ik door de mand.
Is het dan zo, op het moment dat jij dan tegen hem uitvaart, dat je op dat moment al weet, dit is gewoon een onsje te veel?
Nee hoor, dan merk ik pas ik wegloop.
Want dan wordt het dan rood voor je ogen? Of
nee, niks. Ik weet het niet eens meer precies tot op de letter, maar dan klapt er van alles uit en dan ga ik volledig er tegenin.
Oké. En begrijp ik goed dat in dit geval datgene waardoor je aanging, zeg maar, zijn weigering was om in gesprek te gaan? Dat je daar met name pissig door was?
Ja.
Ik ga het nu niet doen, zei hij. Klaar.
Niep in. Ja. Tot drie keer toe. En tot drie keer klapte er iets.
Oké, nog een
voorbeeld. Zakt erin van mafkees.
Ja, is goed. Ik hoor je, Chris. Heb je nog een voorbeeld voor mij?
Nou, ik ben met mijn vriendin op vakantie geweest, 3 weken terug. En we hadden het echt superleuk. We waren op vakantie en we zitten daar lekker op een terrasje. En ik zit daar rustig met haar zo lekker de zee in te kijken. De zon gaat onder. En ik voel me volmaakt gelukkig eigenlijk. Ik denk, ja, we zijn toch dit toch mooie momenten.
Ja.
En ik kijk mijn vriendin zo aan en denk, ja, we hebben het leuk met z'n tweeën. Eigenlijk hou ik best wel veel van je. Maar ik kan dat niet zeggen. Ik krijg dat niet over mijn strot heen.
Ah.
Dus om het zo maar eens te zeggen. En ik ben getrouwd geweest 20 jaar, of tenminste 20 jaar relatie met die mevrouw gehad. En uiteindelijk in die 20 jaar denk ik dat ik het 4 keer gezegd heb.
Ja.
Ik heb heel veel moeite om dat te uiten. Ik krijg dat niet voor elkaar.
Maar dit is een heel ander soort voorbeeld, hè? Dit gaat niet over boosheid die je niet onder controle hebt. Het gaat over het uitspreken van tedere of liefdevolle gevoelens.
Ik voel wel de verbinding, maar ik durf op de een of andere manier me niet te openen voor anderen. Niet zover dat ik mijn binnenste blootgeef. Ik kan wel op andere manieren dat doen. Wat ik net vertelde, op het podium staan. Spelen.
Voor de luisteraars, dit was in het voorgesprek.
Ja, ik speel bij een theatergezelschap. Binnenkort ook in Den Bosch ergens bij de opening van het nieuwe theater.
Ja.
En daar mag ik iets leuks doen en een beetje zingen op podium. Dat vind ik fantastisch om te doen. Dat kan ik allemaal wel. Dat kan ik me wel blootgeven. Maar
tegen vriendin zeg ik hou van je.
Ik heb er daar ook voor gewaarschuwd van verwacht dat niet. En ik vind dat lastig, want dat komt voor mijn gevoel door wat er in het verleden is gebeurd. En ik elke keer, als ik me openstelde voor mijn moeder, dan kwam ik van school en dan was ik blij en dan had ik goede cijfers. En dan kwam ik binnen met een goed rapport. En het eerste wat er gebeurde, dat ze de kamer uitkwam en me een grote klap tegen mijn smoel aangaf. En dan zei van zo, ben je er eindelijk, kutkind? Nou, met, zonder vreten. Ik denk, hè?
Gewoon zomaar
uit de bloem. Niet wetende wat er ooit aan de hand was. En dan gebeurde het ook nog wel eens een keer dat ze dat deed. En dat dan mijn vader na zijn avonddienst ook nog mij boven in bed een paar klappen kwam geven. En dat is dan weer de reden waarom ik zo lekker fijn slaap, een uurtje of 4.
Om haar te helpen, zeg maar.
Ja, nou ja, dan zei ze, wacht maar tot je vader thuis komt. En, ja, fijn. En dan kwam hij thuis en dan kwam hij ook nog even een paar klappen uitdelen. En weet je, het zorgt er nu voor dat ik altijd in de waakstand sta. Continu, ja. Ik ben altijd alert. Ik kan bijvoorbeeld hier van deze ruimte details opnoemen die een ander niet gezien heeft. Ik zie alles. En dat zegt mijn vriendin ook heel vaak. Ja, jij hebt dat natuurlijk wel weer gezien, wat dat was.
Je bent alert, waakzaam.
Altijd. Altijd strak. Zelfs als ik in mijn bed lig en ik ben wakker, dan lig ik helemaal gespannen. Dus
Kijk, de neiging is nu om naar vroeger terug te gaan. Want er zitten vast heel veel verhalen. En ik denk dat we er ook wel naartoe gaan zo. Maar ik vind het fijn om even nog... Je hebt me 2 voorbeelden nu gegeven. Heb je nog een derde voorbeeld wat zich in het hier en nu afspeelt? Je leeft namelijk nu.
Ja.
En als je last hebt van dingen, dan heb je er nu last van. Dus naar vroeger gaan is nuttig en nodig zinvol, zolang het je helpt om in het hier en nu vooruit te komen. Ja. Dus je blijft even hangen nu in het hier en nu. Heb je dus een derde voorbeeld?
Nou, als mijn vriendin me bijvoorbeeld aanspreekt als ik te veel drink, naar haar idee, dan kan ik daar in van binnen gewoon enorm boos van worden. Sla ik dicht, zeg ik niks meer en dan denk ik, wel zak erin, stomme zeikert. Ik heb 3 glaasjes bier, wat is het nou?
Ja.
En als ze aanmerkingen heeft op wat ik aan heb, hoe ik dingen gezegd heb, dan klap ik helemaal dicht. Daar kan ik niks mee. Daar word ik stil van. En dan denk ik ook na een paar uur van, ik ben blij dat ik weer naar huis kan. En ik spreek het niet uit.
Ja.
Dat doe ik dan niet.
Ja.
En dat gebeurt, ik denk misschien 3-4 keer in de maand zo dat gebeurt. En ik heb het wel eens besproken.
En dan gaat het om de momenten dat je door haar bekritiseerd voelt.
Ja.
Is dat dan de gemeenschappelijke noemer?
Ja. Ja, dan is het bijvoorbeeld, god, heb je nou te veel voor kleur over hem dan? Dat hoort toch helemaal niet bij die blauwe broek, waar wij ze van spreken.
Ja.
Ik denk van, ik ben een man, wij kijken daar niet naar. Ik vind dat prima zo. Ik heb allemaal gehaald, het zit lekker, het is warm, het is goed. Het is niet kapot, wat wil je nou?
Ja.
Laat me rust.
Ja. Dus eigenlijk begrijp ik goed dat als je met kritiek geconfronteerd wordt, twee opties. Of als het gaat om mensen die wat verder van je afstaan, gewoon boos zijn. Of als het gaat om mensen die dichtbij zijn, en dan klap je naar binnen. Maar het zijn beide reacties, alhoewel ze verschillend zijn. En het zijn een vergelijkbare reactie op moeilijk met kritiek van buiten kunnen omgaan.
Ja.
Mag ik dat zo zeggen?
Ja.
En dan gaat of naar binnen of naar buiten.
Ja.
Heb je nog een voorbeeld? Gewoon nog een voorbeeld.
Nee. Het is meer altijd dat soort dingen. En daar zijn vaak gebeurtenissen van dat gebeurt. En dat ik gruwelijk met mezelf in de knoop zit van hoe moet ik... Of dan blijft iets terugkomen en door mijn hersens spelen. Dat ik bijvoorbeeld een verkeerde uitspraak ergens gedaan heb. En dan blijf ik daar heel lang over doormijmeren. En denken van, god, wat heb ik nou weer
gezegd? Had ik dat
nou
zeggen?
Oh, kut, haat je kop toch eens gauw. Waarom doe je dat nou weer? Je maakt jezelf belachelijk. En dat is een stukje onzekerheid, denk ik, of zo. Maar ja, ik weet niet wat dat is. Het voelt gewoon heel vreemd.
Ja. Kan je uitleggen wat er met je gebeurt op het moment dat je kritiek krijgt? Van wat denk je dan of wat voel je dan?
Ja, het is een soort verdoofdheid die dan plaatsvindt.
Alsof je heldere denken uitgaat, kan ik dat zo zeggen dan? Is dat wat je bedoelt met verdoofd zijn?
Ja.
Je gaat op tilt of zo?
Stukken sensoren gaan eruit en ik voel en ik denk alleen maar aan dat wat daar gezegd is. En hoe die emotie, het is gewoon boomdicht, klaar, weg, af. En door de zijlijn weg, het liefste. Kan.
Verdwijnen.
Ja.
Mag ik zeggen, dat die associatie heb ik, maar jij moet me zeggen of ik daar de goede woorden voor kies, dat je, als waar wat je als kind in zo'n panieksituatie, want dat je met je rapport thuis komt, je krijgt me denk, klappen is natuurlijk is niet prettig voor een kind. Dan druk ik me heel voorzichtig uit. En wat je op zo'n moment als kind dan doet om te overleven, gewoon uitgaan of weggaan of van je afschreeuwen, maar als kind kan je dat denk ik tegenover je ouders niet of nauwelijks doen. Dat zul je ook denk ik weinig gedaan hebben, toch?
Helemaal niet.
Nee, helemaal niet. Daar zijn zij groot voor en jij bent klein, zeg maar. Maar is er een parallel tussen wat je als kind deed, dat wat er daar gebeurt, dat je dat als volwassene ook doet?
Het is gewoon een kopie.
Het is een kopie.
Ja.
En daar hebben we al een aantal dingen over benoemd. Zou je het nog een keer in korte woorden kunnen zeggen wat de overeenkomst is dan?
Ja, de emotie die ik voel op dat moment is precies hetzelfde als toen. En je staat machteloos op de een of andere manier of zo.
Dat is belangrijk dat we dat woord goed kiezen. Maar is het machteloosheid?
Toen was het wel zo, hè. Je hebt maar te luisteren en te doen wat je opgedragen wordt. Je kan er van alles van vinden, maar ik kan tegen mijn moeder ga je niet in. Hè? Die staan op een voetstuk en die heb je te volgen.
Ja, en sterk neem ik aan in vergelijking tot jou als kind. En ze hebben hulp van je vader blijkbaar als er op aankomt.
Ja, die komen later, die komen de stoot roepen.
Ja.
Ja, het,
heeft het te maken met oneerlijkheid? Het gevoel dat je onrecht aangedaan wordt?
Ja, dat is het.
Ja. Dit is een stevige ja.
Ja.
En daar gaan we zo op door. Wou je iets zeggen nog?
Ja, je zegt onrecht en ik denk ja. En waarom tegen mij? Want ik heb jou toch niks misdaan?
Ik heb niks gedaan. Ik ben onschuldig.
Nou, onschuldig is misschien niet altijd. Ik heb ook wel eens wat uitgefroten.
Allee, goed, maar met die collega, er wordt over achter je rug geluld. En hij zegt niet rechtstreeks in je gezicht. Je vraagt gewoon om een gesprek. Hij weigert dat door 3 keer toe. Dat voelt als onrechtvaardig, als oneerlijk. Zo zou ik, als ik me in jouw positie verplaats, zou ik dat zo ervaren.
Ja, goed,
alleen, we kunnen verder gaan tot oneerlijk. Dat doen we misschien ook wel. Maar dan toch begrijp ik niet helemaal goed. Hoe zit het dan dat je niet tegen je vriendin kunt zeggen, ik hou van je? Want dat heeft niets met oneerlijk te maken. Dat is een ander. Daar speelt dan een ander mechanisme, lijkt me.
Daar speelt het gevoel van, maar als ik dat nou zeg, dan geef ik mezelf de kans om ook weer gekwetst te worden.
Want zij zou kunnen zeggen, ja, maar ik hou niet van jou.
Ja, bij wijze van.
Ben je anders bang voor? Of stel je niet aan?
Terwijl ik die twijfel echt helemaal niet heb. Eigenlijk
verstandelijk, maar verstandelijk gevoelsmatig. Niet, zit daar blijkbaar en ben je daarin voorzichtig. Ja. Ik stel voor dat we het tegen je vriendin kunnen zeggen, ik hou van je, dat we die even parkeren. Komen. En dat we even verder gaan op die andere voorbeelden die je geeft, waarbij het meer gaat om onrechtvaardig behandeld te zijn. Je vriendin die over je blouse over hem begint te zeuren.
Hoe onrechtvaardig is dat? Maar ik voel het dan wel. Komt gelijk binnen en denk je, zo de mieter op man. Laat mij toch lekker mijn blauwe overhemd aan hebben als ik dat wil.
En wat komt dan precies binnen? Wat voel je of denk je dan op het moment als dat zegt? Ik vind trouwens ook wel dat je niet zo heel fraai over hem aan hebt. Hoor. Ik snap jouw vriendin best wel.
Ik zal tegen Katie zeggen, we hebben van Katie gehad. Als dank omdat ze stage gelopen had met mij.
Katie is niet je vriendin?
Nee.
Okay. Maar wat kun je zeggen wat je dan voelt en denkt op dat moment?
Let lekker op jezelf. Dat bij mijn rust. Ik trek dat lekker aan, want ik heb daar zin in. En ik heb dat wel eens een keer geprobeerd uit te leggen aan. Jij trekt er ook een rok aan als jij het leuk vindt. Ik ga het er ook niet zeggen, want waarom moet jij geen broek aan? Laat mij gewoon lekker mijn ding doen.
Maar, ja, dat is, maar dat heel rustig tegen haar zeggen, dat lukt je niet zo. Dat vind je lastig, begrijp ik.
Ja.
Want ja. Wat voel je en denk je dan op het moment?
Op dat moment denk ik van, ja, waarom moet je mij aanvallen eigenlijk? Dat is wat ik voel. Voel me
aanvallen. Het is een aanval.
Ja. Terwijl het eigenlijk helemaal niks is. Want uiteindelijk denk ik ook aan de andere kant weer van, wat boeit mij dan wat jij ervan vindt. Ik
ga lekker van gewoon bedankt voor de kritiek. Ja. En volgende keer hou ik rekening mee. Of
geel of groene gekocht. Ik haat geel. Ja, dat is leuk. Maar dan koop ik ze juist. En dan ga ik ze lekker aan de rek. Recalcitrant zijn gewoon. Oh, kijk eens, mooi schoen. Gadver. Ja.
Op het moment dat je voelt dat je weggeduwd wordt, dan word je of boos of je klapt naar binnen.
Ja.
En nou, dan halen we toch het voorbeeld van tegen je vriendin en moeder kunnen zeggen, ik hou van je er wel weer bij. Want daar loop je ook het risico dat als jij dat zegt, dat zij daarna een soort koude reactie geeft, waardoor je weggeduwd wordt.
Ja.
In alle drie de gevallen kun je zeggen dat daar het mechanisme speelt dat jij je wat weggezet voelt, afgewezen voelt of dreigt te worden afgewezen.
Ja, de kans bestaat dat ik dan diep teleurgesteld raak. En dat kan alle minuut elke keer gebeuren, want zo is mijn jeugd geweest, zeg maar. En dat is wat ik elke keer dan denk, oh fuck.
Afwijzing
hoe lang blijft het?
Weggeduwd worden is levensgevaarlijk.
Ja, hoe lang blijft het zo goed? En als ik dan zeg van, oh, ik vind je leuk. Wanneer stopt dat weer? Hoe lang? Het is allemaal, ja, die pieken en dalen. Vroeger die waren, ging echt, dat kon alle minuut veranderen. Vrolijk zijn en de knal en dan huppatee, was je weer weg. En eigenlijk ben ik het merendeel van mijn jeugd altijd aan het werken geweest, weg geweest. Ik was eigenlijk nooit thuis. Ja, 6:02, want
ontvluchten.
Om 6 uur gingen we eten.
Ontvluchten.
En daarna het eten, en dan ging ik weer s'avonds bij de Prijsler Vakkenvullen, bij wijze van spreken.
Ja, om maar dan niet te hoeven
altijd, zijn. Altijd weg, altijd. Altijd werken.
En ik neem aan, je hebt een paar dingen over gezegd, maar als ik me in jouw positie verplaats, dat je extreem onveilig hebt gevoeld thuis.
Alleen maar, ja.
Ja. Had je broers of zussen?
Een oudere broer en een jonge zusje.
En was het voor hen vergelijkbaar?
Nee.
Niet?
Hè? Ik was de enige.
Was jij het zwarte schaap?
Ja.
Zo dan?
Ja.
Echt?
Ja. Ik heb me nooit welkom gevoeld. Nooit.
Hè? Jouw broer en zus hadden dit gewoon niet.
Nee.
Ik ben even sprakeloos. Neem
ik
maar
heb
maar.
Er nooit geen verklaring voor kunnen krijgen. Ik heb altijd, tenminste, ik heb altijd. Ik heb de laatste paar jaar. Mijn vader is inmiddels gestorven. En ik heb met mijn broer gewoon een hele goede band. En ik heb er met mijn broer wel eens over gehad. En die zei van, ja, weet je, het lijkt wel of dat moeders de tweede meisje had willen hebben. En er kwam een jongetje uit. Want ze dacht van, ik ben klaar met dat bevallen. Ze zegt, je bent gewoon ongewild. Ik denk, ja, dat gevoel heb ik ook. En dat is mijn hele leven al zo dat ik dat heb. Ik ben ongewenst.
Dat zijn grote woorden.
Ja.
Dat is niet fijn.
Uitspraken die ze ook een jaar of 10 geleden gedaan heeft. Vooral, kutkind, ik wou dat je in de eeuwigheid nooit geboren was. Heeft ze in mijn jeugd, vanaf dat ik me kan herinneren, regelmatig geroepen tegen me.
Ik begin eigenlijk langzaamaan meer verbaasd te raken over hoe gezond je hier nog zit, hoe gezellig je klets en gevoel voor humor hebben dat je er nog bent. Ja,
ja,
het is bewonderenswaardig. Je hebt het overleefd.
Ik heb empathie ervoor dat ze, ik denk niet dat ze anders gezien heeft en gekunnen heeft. Mijn moeder is voor mij gewoon niet heel intelligent.
Je zegt dat heel voorzichtig.
Nou ja, weet je.
Respectvol.
Ik kan dat niet, wat is intelligent? Ik kan dat niet bepalen. Maar ik merk dat de daden die ze doet, ik heb er ook inmiddels van het voetstuk afgehaald waar ze vroeger op stond. Ze staat nu eigenlijk onder mij. Ja, qua normen, waarde, intelligentie en hoe ze zich opstelt en gedraagt. En
tot lang heb je dan wel op mijn voetstuk gezet?
Totdat ik, even kijken, dat is 20 jaar geleden geweest. Dan heb ik het eraf gehaald met behulp van een psycholoog.
Ja.
Er waren heel veel dingen in mijn leven aan de hand. Een van mijn goede vrienden stierf in een vliegtuigramp, de Hercules. Ik raakte mijn baan kwijt, mijn vader ging dood. Toen ging mijn muziekleraar ging nog dood. Mijn baan stond op de tocht.
Precies, man.
En toen
hoe,
zei,
lang, hoe lang gaat deze reis door?
En toen zei mijn echtgenote, ik ben verliefd op een ander. En toen heb
dat kan er ook nog wel bij.
Dus,
Jezus, man.
Afijn.
Allemaal in één
en toen
periode.
Dacht ik bij mezelf, ik zie het niet meer zitten. En heb ik geprobeerd mee te stoppen met het leven.
Ja. En die poging is mislukt, anders had je hier niet gezeten.
Ja.
En dus, toen ben je naar een psycholoog gegaan.
Ja, daarna. Die zei al heel gauw, ja, we zullen toch maar eens eventjes kijken of dat we dat stukje met je moeder, dat we dat een beetje in goede orde kunnen krijgen. En vanaf dat moment ben ik steeds meer ook voor mezelf op gaan komen. En gegroeid en sterker geworden, denk ik.
En kan je dan zeggen dat je tot die tijd je moeder altijd onbewust wel of bewust gesteund hebt of verdedigd hebt of hebt proberen te begrijpen en op een voetstuk gezet zelfs, zeg je?
Nou, begrijpen deed ik het toen nog niet. Dat is pas eigenlijk daarna een beetje ontstaan dat ik dacht van, ja, weet je, als ik kijk hoe jij opgevoed bent en hoe jouw moeder was, als ik zie wat je allemaal doet en hoe je je gedraagt, wat voor streken je uithaalt, ja, misschien had je ook niet meer bagage om het op te lossen, om het anders te doen. Hè, je hoort heel vaak dat mensen die geslagen worden door de vader, dat ze dan zelf die gedragen gingen ook overnemen, dat kopieergedrag. Dus ja, weet je, als je daar zelf niet de macht hebt om dat te veranderen, ja, wie ben ik om daar wat van te vinden? Ja. Het heeft mij ook gemaakt tot de vechter die ik nu ben. Ik ben er nooit gezakt voor geen één examen. Ik heb altijd alles gehaald. Ik heb geen schulden. Ik heb alles heel netjes goed voor elkaar. En dat heeft het wel voor mij.
Dus dat je al heel erg jong je verantwoordelijkheid bent gaan nemen over het leven.
Ik begon op 13e al te werken. Hè? En ik heb eigenlijk altijd wel geld gehad en altijd veel gewerkt. En alles waar ik mijn zin op zet, heb ik wel voor elkaar gekregen.
Kan je zeggen dat je vanaf jongs af aan dus besloten hebt, ik moet het alleen doen? Ja. Ik ben alleen.
Mijn vader heeft ook ooit de wijze woorden gezegd, er is maar één kracht waar je vanuit kan gaan. Dat is je eigen kracht.
Ja.
En dat uit zich nu dan nog steeds en dat ik geen hulp vraag.
Ja, want er is een cruciaal verschil tussen alleen dingen doen en je eenzaam maken en opsluiten voor anderen. En bang zijn om tegen je vriendin te zeggen, ik hou van je.
Ja.
Maar als ik alles even snel bij elkaar vat, ben je geroerd nu of wat gebeurt er met je? Ja. Vertel eens.
Nou, ik zie jouw reactie op, ik vertel het heel nonchalant wat er allemaal gebeurd is. Ik weet dat de psycholoog tegen mij zei in het tweede of derde gesprek van, het is heel bewonderenswaardig dat jij niet aan de drank of aan de druk zit, man.
Ja.
Je had al lang ernstig verslaafd moeten zijn als je dit allemaal meegemaakt hebt. Waar ben jij sterk dat je overeind bent gebleven?
Ja.
En ik zie dat een beetje bij jou ook terug. En ik denk, realiseer me dan toch wel dat dat ook misschien wel zo is.
Misschien heb ik wel een hele zware weg afgelegd. Zwaarder dan ik soms realiseer.
Het zorgt me er wel voor dat ik nu me heel afgevlakt voel. Weinig emoties. Kijk, een keer of uitvlammen tegen iemand. Maar ik kan bijvoorbeeld vroeger werk blij van een nieuwe fiets. Maar ik heb pas een andere auto gekocht. Weer. Mooi, leuk, ding staat er. Ik ben er wel een beetje blij mee. Maar om nou te zeggen van hyper de piep, of eens een keer extreem leuk.
Is het soms een hele lelijke auto? Nee, dat niet. Een hele mooie auto.
Ik ben er echt super blij mee.
Ja. Maar goed, je bent 59 en dan ben je natuurlijk geen 24. Als je een nieuwe auto hebt op 24.
Dat is waar.
Maar goed, als ik even alles bij elkaar neem. Mm-hmm. En snelle stappen, vlucht thuis, zeg maar. Dan zie ik een hele lieve man tegenover me zitten. Die heel veel dingen heeft verwerkt, gedaan, geprobeerd heeft, opgelost heeft. En ik heb het idee dat je nu met een aantal vraagstukken zit. Dat je verantwoordelijkheid neemt om dat uit te zoeken. Van hoe kan het dat ik emotioneel wat afgevlakt ben? Of dat ik gewoon niet kan zeggen, ik hou van je. Of dat ik net iets te pissig ben.
Ja.
Maar ik vind dat, en ik ben benieuwd of je het met me eens bent, als het gaat over de weg die je afgelegd hebt en de vragen waar je nu mee aan het zoeken bent en hoe je vanuit hier nu verder kunt komen, vind ik dit kleinere, overzichtelijkere issues dan alles wat je al overwonnen hebt. Mag ik dat zo zeggen? Ik neem het heel erg serieus, maar als ik kijk wat je hebt meegemaakt en waar je vandaan komt, en ik wil je graag verder helpen, want ik vind het super tof en stoer dat je met deze vraag bij mij komt. Maar ik ben dus heel hoopvol, als ik zie wat je allemaal hebt overwonnen, over de volgende stap die je zou kunnen gaan
zetten. Nou, ik geef je helemaal gelijk.
Mooi. Goed, dan zitten we op één lijn. Ja. En dat die periode dat je beschrijft, wat je allemaal in die periode meegemaakt en je vrouw die van je weggegaan is en je goede vriend die bij een vliegtuigongeluk met die Hercules is overleden en die psycholoog en je verleden. Dat allemaal gezegd hebbend, is helemaal niet zo raar dat ik een man tegenover me heb die als hij wordt aangevallen of als hij iemand van iemand houdt, dat hij dat wat lastig vindt. Vind ik heel begrijpelijk. Je bent getraumatiseerd door je jeugd. En als je daar liet zien wat je echt voelde, of als je voor jezelf opkwam, is het levensgevaarlijk. Dus jij gaat nu dingen leren die voor jou nieuw zijn. En dan ga ik je een beetje bij helpen. Daar is dit gesprek daarvoor bedoeld.
Ja.
Met die lichtheid zou ik er graag naar kijken. Hoe, als ik dat zo zeg, hoe voelt dat dan?
Ja, dat zou fijn zijn als je me daarbij kon helpen.
Nou, mooi. Gaan we dat nu doen?
Want dat is uiteindelijk de reden waarom ik hier... ik was het zat. Ik voel me al een paar maanden echt gewoon zo flauw en lusteloos. En ik denk, wat is dan godverdomme, man. Kijk, je hebt het zo goed voor elkaar. Ja. En nog geniet je er niet van. Waarom geniet je er niet van?
Ik ga je even onderbreken. Jij kan supergoed genieten. Want je zit met een vriendin op het terrasje en je geniet. En je denkt, wat, ik ben zo gelukkig met haar. Ik hou van haar. Jij kan dat best wel, Chris. Je kan het alleen, je zegt het alleen niet. Je vindt het lastiger te zeggen.
Ja.
Je hebt het risico dat je afgewezen wordt. En dat jij een soort trauma hebt, dat als er iets gebeurt dat je wordt afgewezen en dat je dan in je eentje blijft, dat vind ik heel logisch gezien je geschiedenis.
Mm-hmm.
En dat dan je gevoel het overneemt en dat je zo niet meer heel goed weet, niet zo helder kunt denken, vind ik ook logisch. Dus volgens mij het enige maar misschien ben ik te simpel, dat weet ik niet. Het enige wat we jou moeten leren is gewoon even helder blijven op die moment. En dat is alles. Want volgens mij op het moment dat je realiseert, ik hou van haar, ik vind het moeilijk te zeggen, oh wacht, dat mag toch. En het dan zegt, dan is het opgelost. Zo simpel is het volgens mij. Laten we het even over je vriendin hebben en ik hou van je. Zeg haar.
Mm-hmm.
Je voelt het. Je ervaart het zo. Je bent blij met haar. Je zit ontzettend te genieten. Dus alles doet het goed van Chris op dat moment. Mm-hmm. Toch? Dat mag ik zo zeggen. En de enige... Ik kom je mond niet uit. Hoe zou het zijn om het de volgende keer gewoon wel te zeggen? Gewoon zeggen.
Ik krijg eigenlijk een knoop in mijn buik als ik het anders
schrijf. Ja, dat snap ik. Want ja, je zegt het en dan loop je het gevaar als je afwijst dat het uit is. En dat associeert met vroeger. En dat zitten allemaal trauma's op. En dat snap ik allemaal. Ja. We kunnen dat heel erg gaan verkennen en proberen te begrijpen. Maar dat doe ik al. Dat is voor jou kwetsbaar. Want dit is voor jou super kwetsbaar. Want je houdt van haar. Zij staat ontzettend dichtbij je.
Mm.
Zij houdt van jou. Neem ik aan. En je knikt. Dus dat is fijn. Dus dat is net zo intiem als een huiselijke situatie met een moeder of een vader. Het zit ontzettend dicht op elkaar.
Ja.
Ja, dat je die situatie associeert met... oh shit, zij kan mij straks ook zomaar verlaten. En dat is eng. Ik begrijp dat heel goed. Maar het enige wat je hoeft... dan kunnen we heel erg gaan verkennen en voelen... en op kussen slaan en familieopstellingen doen... en terug naar vroeger en je moeder begrijpen. Het is allemaal... Ik zeg niet dat dat slecht is... maar ik vind veel liever dat je gewoon zegt... ik hou van je. Want dan ben je waar je wil zijn, punt. Dus ik hou van de binnenbocht.
Ja.
Dus hoe kun je de volgende keer zeggen dat je van houdt?
Ja, dan moet ik het gaan proberen, denk ik.
Nou ja, wat je kunt doen is deze opname laten huisteren naar haar.
Nou, ik heb ook verteld dat ik hier naartoe ging.
Ja.
En de reden waarom.
Heb je dit ook verteld?
Nee.
Nee, dat is dan te kwetsbaar nog, of niet?
Ja. Terwijl we bespreken echt heel veel. En dat
Chris, je houdt van haar.
Dat ik me rot voelde. En,
Chris, je houdt van haar.
Ja, dat is ook zo.
Ja, zeg het.
Ja,
oh, zeg het.
Ik hou echt van de.
Ja, nu zeg je het. Nu zeg je het tegen mij, dan kan je ook tegen haar zeggen. Kijk, met je gevoel denk je spannend, afwijzing, wie weet. Maar met je verstand weet je dat het natuurlijk nergens op slaat.
Nee.
Dus,
ja, daarom vind ik het ook zo, ja, ik vind het gewoon een kutgevoel dat ik dat niet kan. Ik ben geen dode pier. Ik ben juist heel erg met mensen begaan. En ja, ik snapte het gewoon niet. Ik denk, waarom is dat nou? Is het gewoon moeilijk? Is dat toch niet?
Nee, het is gewoon nieuw, onwennig, spannend voor jou. Dit moet je gewoon gaan... Eigenlijk zoals een baby moet leren lopen.
Ja.
Je bent, als het gaat om emotionele situaties zoals deze... die je beschrijft met het overhemd en je collega. Je hebt drie genoemd. Dat zijn voor jou... Jij moet als een baby leren, hoe ga ik met die situaties om? En met die collega die pissig is, dat komt zo wel. Die niet met je wil praten. Maar... Laten we even bij deze kapotte grammofoon... even bij deze situatie blijven hangen.
Ja.
Want jij zegt, ik ben emotioneel vlak. Maar daar ga ik ook niet in mee. Want jij bent een hele emotionele man, juist. Alleen, je uit het lastig. Maar dat is iets anders dan dat je zelf emotioneel vlak zou zijn. Dus ik ga niet mee. Ik ga niet mee in jouw zelfanalyse dat je emotioneel vlak bent. Ik ga wel erin mee dat als je dit soort dingen niet uitspreekt... dat je een beetje vlakkig leven dreigt te gaan leiden.
Ja, zo voelt het.
Ja. Dus vertel me maar. Draai even de rollen om. Nou ben jij even de deskundige. Vertel me, hoe ga je haar het de volgende keer zeggen?
Nou ja, dat zal voor mij een onbewaakt ogenblik zijn dat ik er vast heb.
Mm-hmm.
En dat ik het tegen gewoon zeg. Dat ik er aankijk en dat ik het gewoon zeg.
Ja.
En wij zijn echt allebei heel fysiek. Dus wij knuffelen ook heel veel. Ik heb wel eens aan de ander gevraagd ook van... Heb je het gevoel dat ik niet van je hou?
Mm-hmm.
Of dat je niet bijzonder bent voor me? Nee, ze is totaal niet. Nee, ik spreek het niet uit.
Ze weet al lang dus dat ze...
Dat weet ze echt wel.
Dat heb je nog niet gezegd.
Nee.
Nee.
Heel voorzichtig, een keer love you en dat is het, weet je wel.
Op zijn Engels.
Ja, ook dat. Ja. Dan is het niet echt, hè.
Was dat na die drie biertjes? Of?
Nee. Gewoon zo nuchter. Maar
ze weet dat dus. En jij weet met je verstand, weet je wel, dat als je dat zegt, dat gewoon een hele goede aarde valt. En dat ze waarschijnlijk zeggen, joh, ik hou ook van jou. Of het fijn dat je het zegt. Of het fijn dat je het voor het eerst nu kunt zeggen. Dat zou ook kunnen.
Dat denk ik wel, ja.
Dus er zit niks aan. Ja, ik ga
gewoon proberen. Ik moet gewoon wel zeggen.
Risico nemen. Net als het ijs op en hopen dat het ijs dik genoeg is. Voor hetzelfde gaat het zakje er doorheen.
Ja.
In het ergste geval, wat ik een troostrijke gedachte vind. Optimisten gaan altijd uit van het ergste en hebben daar een scenario voor. Terwijl pessimisten denken niet na over de toekomst. Dus optimisten denken, oh shit, wat als het misgaat? Nou ja, dan kan ik A, heb ik scenario B, C, D. Ik overleef het wel. In het ergste geval houdt zij niet van jou. Stel. Dit slaat nergens op, maar ik wil even jouw angst helemaal verkennen.
Mm-hmm.
In het ergste geval zal zij zeggen, joh, wat raar. Ik heb dat nooit zo gezien en begrepen en ik hou helemaal niet van jou. dat gaat niet gebeuren, maar stel dat dat gebeurt. En als het zo is, stel dat dat zo is. Dat zou natuurlijk heel erg zijn en heel pijnlijk zijn, want het is je vriendin en je houdt van haar. Maar je gaat er niet dood van, toch?
Nee.
Nee.
Nee,
het is niet zo levensbedreigend als het was toen je een klein jongetje was bij je ouders thuis.
Nee.
Dus met je verstand, weet je, kan ik je meenemen in dat mocht je dat zeggen... en mocht het allerergste gebeuren wat je maar kunt bedenken, daar ga je niet dood van.
Ik doe het soms bij andere dingen ook wel eens. Wat is nou, als ik dit nu doe, wat is dan de ergste consequentie die daar aan zou kunnen zitten?
Ja.
En dat blijkt dan vaak, och, weet je, dan verlies ik mijn baan, maar dan heb ik morgen weer wat anders. En
ga
dan
er niet dood van.
Poosje thuis, ik ga niet dood. Ja, nou, dit is... Fijn, dat kon ik zelf ook al niet voor elkaar
Chris,
krijgen.
Maar dus... hoe langer het gesprek duurt, hoe meer jij op mij een hele evenwichtige, verantwoordelijke, emotioneel gezonde indruk maakt. Er is weinig mis met jou.
Nou, dat hoop ik.
Ik hoop het ook.
Want... Ja, dat hoop ik maar.
Ja. Of twijfel je daaraan? Toch even een controlevraag.
Nou,
heb je het idee dat je
stuk bent?
Ik
vind het ook enorm lastig om als iemand zo'n uitspraak doet, dat hij om me geeft of dat je heel bijzonder voor iemand bent. Dat ze dat de laatste keer zei, een vriendin die ik op zondagavond even geholpen had met de kraan die lekte, omdat ze het niet voor elkaar kreeg. En dat ik nog eventjes er naartoe ben gegaan om 8:30, terwijl ik al ergens anders een dag iemand geholpen had met klussen. En ik zie de tranen in de ogen en ik pak de beet. Wat ben ik toch blij met jou in mijn leven? Ik denk, ja. Zit ik zelf ook daar en krijg nu ook dat emotioneert mij.
Je bent gewoon een lieve man.
Ik heb daar gelukkig heb ik wel het gevoel dat ik het steeds meer accepteer als mensen het zeggen. Ik heb in mijn hele leven van mijn vader geloof ik 1 complimentje gehad en van mijn moeder nog nooit. Terwijl dat mijn tante na zijn dood zei van ja, maar hij was altijd vol lof over jou. En die redt het wel.
Ja, daar heb je geen moe van.
Daar heb je niks meer aan.
Heb je maar niks aan.
Hij is weg. Nee. Dus,
Oh, papa houdt zoveel van je. Ja, dat moet ik zeggen, anders telt het niet mee.
Nee.
Maar mijn indruk is dit alles zo overziend, dat jij je in een soort fase bevindt, dat zeg maar een aantal lasten van je jeugd gewoon langzaam aan het van je afvallen zijn.
Mm-hmm.
Dus ik heb helemaal niet de sterke aandrang om helemaal naar vroeger te gaan, helemaal te verkennen, helemaal dat te voelen. Wow. Ik ga veel liever met jou vanuit nu. En ik ben daar zelf eigenlijk wel heel hoopvol over. Want we hebben het zo wel over die collega en die kritiek op het overhemd. Die heb ik nog even geparkeerd als vraagstukjes.
Ja.
Ik
moet gewoon beginnen. En dan zie ik wel wat er van komt. Zo moet ik het maar zien.
Je moet het risico durven nemen. Maar je staat, want anders was je hier niet. Je staat op het punt om dat te gaan nemen. Dus je wilt het al lang. Dus
ik heb er ook wel even over nagedacht of ik hier naartoe wilde gaan. Ja.
En erover want, te beginnen. Want, was dat je twijfelde?
Nou ja, vertel het maar even tegen de wereld wat je allemaal... Hoe je in elkaar zit en hoe je denkt. En,
dat doe je heel vaardig en bewonderenswaardig. En gezellig ook, als ik dat zo mag zeggen. Ja.
Dit ontwerp is niet altijd even gezellig, maar ja.
Nou, je hebt een verleden wat waarloos is en wat ingewikkeld is. En uiterst traumatisch. Maar ik zit hier tegenover iemand die in het hier en nu bestaat. En ik praat met jou zoals je bent. Niet waar je vandaan komt.
Nee.
Dan over dat met die collega, dat je op het moment dat je het gevoel hebt dat hij tot 3 keer toe zegt, ik niet. En je wordt, laten we wel wezen, op dat moment word je afgewezen.
Ja.
Dus dat je pissig en boos bent, is een hele gezonde reactie op een wat ongezonde situatie. Er is niks mis mee.
Mm-hmm.
Het enige wat handig is dat je daarin ietsje minder uitvalt misschien. Was het even onder ons gezegd, was het echt schandalig erg dat iedereen in de keek van die Chris is gek geworden? Of
nee, er kwam 1 man binnen en hij zat alleen in zijn kantoor zoals wij nu.
Het viel wel mee.
En die man ging daar zitten op een stoel. En ik denk, voordat het nog verder escaleert, ik loop hier weg, klootzak. Je snapt er toch geen ruk van.
Dat heb je gedaan?
Ja, we hebben gewoon weggelopen.
Ja, dus er is geen onherstelbare schade aangericht?
Weet ik niet, dat hoor ik vanzelf. En ik heb wel mijn leidinggevende zit in het kantoor tegenover mij. En daar heb ik even wel met dit besproken en gezegd van ja, dat en dat gebeurt er. Ik ben een beetje klaar met de gezeik en dan vraag ik om uitleg. En dan doet hij net of ze neus moet. Ik ga het nu niet over hebben. En dan komt er iemand binnen. Ja, dan kun je het er ook niet meer over hebben. Dat snap ik dan ook wel. Alleen had gewoon antwoord gegeven.
Ja, of maak een afspraak. We hebben het er even vanmiddag over, morgen of eigenlijk.
Ja, bij wijze van.
Maar los het samen op.
Niet vorige week donderdag zeggen van ik kom volgende week kom ik op terug. En dan gewoon niks zeggen. En wel tegen andere mensen erover praten. Daar kan ik niet zo goed mee, zeg maar. Ik vind dat niet... professioneel, zullen we maar zeggen.
Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Nee, zo doe je dat niet als volwassen mens. En los van professioneel, het is ook niet menselijk. Het is niet, zo ga je gewoon niet met conflicten om. Maar goed, sommige mensen doen dat. En daar hebben wij, jij, Chris en ik, dan hebben we het soms mee te doen. Ja. En bij jou komt het gewoon iets harder binnen, omdat het gewoon afgewezen worden. Dat doet bij jou gewoon iets denken aan vroeger en doet iets meer pijn.
Ja, dat krapt een puistje open, zeg ik altijd. Ja.
Maar daarvan zeg ik, dat gaat niet zomaar over. Daar zal je wel gevoelig voor blijven. Maar als je daar bewust van bent, dat doe je al heel verstandig. Je praat dan met die leidinggevende. Dus ik wil eigenlijk alles wat je aan problemen inbrengt definiëren als... Ah joh, het is onbehagelijk, het is lastig. Maar ik vind het onvoorstelbaar verantwoordelijk dat je ernaar kijkt en dat je dat wil verbeteren.
Mm-hmm.
En ik heb precies... Zo eindigen we deze podcast bijna nooit. Want ik voel aankomen dat we tegen het einde zitten. Ik heb precies van, dan kom ik gewoon wel goed met Chris. Dit is een raar einde, want dit heb ik bijna nooit. Maar zeker iemand met zo'n traumatische jeugd om te zeggen, dat, is eigenlijk, dat valt wel mee wat er aan de hand is. Maar,
ja, maar zo voelt het ook. Het voelt ook wel mee dat het wel meevalt. Alleen dat hele vlakke, rare rotgevoel wil ik vanaf. En ja, wat je zegt is, ga open, zeg gewoon, schat, ik hou van je. Zeg tegen die meer, nog steeds op dezelfde manier wel zo reageren, vind ik.
Ja.
Misschien het dichtklappen, wat ik soms bij sommige dingen doe, dat ik dan gewoon over dat overhemd gewoon zeg, maar ik vind hem mooi.
Ja, of je zegt, ik vind het niet zo aardig dat je dat zegt. Ja, mag je ook zeggen.
Nou, dat
vind je zo aardig.
Heb ik wel eens een keer tegen haar gezegd over iets. En toen zei ik van, ja, maar boeit mij dat nou een jaar ervan in? Ik doe het lekker toch aan, want ik vind het mooi.
Maar hoe zou het zijn om iets kwetsbaarder te zijn? Ik vind het niet zo aardig als je dat zegt. Ik vind het niet zo lief.
Ja, zo zeg ik het nooit.
Nee,
ik
kan
ga
ook
gewoon
zeggen,
recalcitrant er dwars tegenin. Oh, ik doe het lekker toch.
Nou, maar eigenlijk wat je doet is, en dat snap ik heel goed gezien jeugd, is maar een gevoel van kwetsbaarheid. Dat, weg ermee. Agressie, weerstand, sterk maken eroverheen en verdedigen. Nou, is prima. Maar je bent een volwassen man. Zoals je kunt zeggen, ik hou van je. Kan je misschien in het volg ook zeggen, joh, vind je niet zo fijn als je dat doet. Ja. Zoals je ook tegen die collega, in plaats van pissig te zijn, joh, als je dat zo zegt, voel ik me gewoon niet gezien.
Ja.
Dus nou, is iets dat kwetsbaarder worden daarin.
Ik zit in een technische afdeling. Ik ben techneut al een hele leven al.
Ja.
En techneuten zijn wel eens met z'n tweeën aan het sleutelen. En dan vloeken we tegen elkaar. Zo, hey, klootzak, geef die sleutel nou eens hier. Joh. Pak dat ding nou eens op. Zo gaan wij met elkaar gewoon om.
Ja.
En dan een half uur later is de klus geklaard. Dan staan we bij het koffieapparaat en drinken we gewoon een bakje koffie. Praten we daar niet meer over. Want dat is gewoon geaccepteerd. In het heetst van de strijd moet dat gewoon kunnen.
Ja, maar dat is ook niet erg. Maar dat is een ander voorbeeld dan wat je zegt over die collega die tot 3 keer toe zegt, ik wil niet met je praten. Ja. En achter jou gelult. Ja. Dat is een ander verhaal.
Dat is waar.
Maar wat ik je dus in overweging geef. Maar volgens mij ga je daar gewoon langzaamaan gewoon wel vanzelf naartoe groeien. Dat het moment dat jij je aangevallen, bekritiseerd voelt. Of dat je wil zeggen, ik hou van je. Dat je je kwetsbare kant durf te tonen, stapje voor stapje. Dat je durft te zeggen, dat vind je niet zo aardig. Of dat vind je niet oké. Of dat vind je niet zo leuk als je het zegt over hem. Dat je kwetsbaar bent met het risico dat je afgewezen bent.
Ja.
En dat is gevaarlijker dan vechten. Vechten is veiliger dan kwetsbaar zijn. Maar ja, dat is iets. Dat is gewoon een taal die jij moet leren nog op je 59ste. Maar je hebt nog een groot aantal jaren te gaan.
Ja.
Dus zet wat stapjes in die richting. En ik zie dat als een licht, interessant, boeiend vraagstuk. Ja.
Het schiet me iets te binnen. Ik ben in februari heb ik bij de Clarissenzusters in Megen 5 dagen inpandig gewoond. Gezellig tussen de nonnen in en meegelopen in het leven. En daar uit een of andere lezing kwam een stukje tevoorschijn. En dan ging één woord ging het eigenlijk om. Dat stond er 3 keer in. Toen zei die vrouw, denk daar eens over na wat dat woord met je doet. En kom daar vanavond eens op terug. En dat deed ik aan het eind van de dag. En het woord was zachtmoedig.
Ja.
En dan niet alleen naar Bechtel toe, maar ook naar jezelf.
Juist,
en ook naar zijn zoon.
Om te beginnen.
En de hele wereld eigenlijk om je heen. En oordeel niet over wat een ander.
Chris, wat een prachtige aanvulling.
En dat zag ik moedig, dat schiet me ineens zo denk, ah ja, dat is het. Had ik dat nog maar een beetje meer kunnen onthouden. En het is niet zo erg dat je het niet kan, maar probeer het in ieder geval.
En wees zachtmoedig voor jezelf, zolang je het nog niet zo goed kan ook. Want als je dat kunt, dan ben je meteen al begonnen.
Dat is het.
Ja.
Dus die zussertjes hadden toen al toch al gelijk.
Ja, ze doen ook wel wat minder leuke dingen.
Ja.
Maar dat is een andere podcast. Maar
niet.
Dit was. Dit, ik weet het ook niet. Uit ervaring weet ik het zeker niet. Maar dit was een waardevol inzicht.
Ja.
Dit alles zo gezegd hebben. Ik ben heel blijmoedig en optimistisch dus.
Ja. Je ziet mij ook dik glimlachen. Dus
ja.
Ik heb er wel een hoop op dat ik er iets mee ken.
Ja.
En dat het me wel gaat lukken.
En zolang het niet perfect gaat, is het niet erg. Want het gaat om de stapjes die je zet. En wat je net zei, zachtmoedig zijn begint met zachtmoedig naar jezelf zijn.
Ja.
Dan kan je meteen mee beginnen.
Het allerbelangrijkste, denk ik.
Want op het moment dat je die zachtmoedigheid wat meer kunt tonen naar buiten, is mijn vooronderstelling dat van 9 van de 10 mensen dat met zachtheid en liefde beantwoord wordt. En sommigen vinden dat raar of vreemd. Die kunnen er moeilijk mee omgaan. Dat is dan zo. Dus af en toe loop je misschien het risico dat je toch wordt afgewezen, net zoals vroeger. Of dat mensen je raar of vreemd vinden.
Mm-hmm.
Maar hopelijk ga je dan diep adem. En zeg je dan, als kind kon ik dit niet overleven, was het levensgevaarlijk. Maar als volwassenen, als sommige mensen me afwijzen, ach, weet ik veel, ze hebben het niet in de gaten of ze denken er anders over. Misschien heb ik ongelijk. Part of the deal, zeg maar, kan gebeuren. Rustig ademhalen, maar doorgaan op de tocht van zachtmoedig zijn.
Ja, ik leef vanuit mijn goede hartcohesie, zeg ik altijd. Ik neem van hier, als het hier goed voelt, dan ga ik het zo doen. En dat voelt nu zo.
Ik herhaal nog even wat ik zei, maar dat jij dus jezelf vlak vindt. Het klopt zo niet met wie jij bent. Maar goed, dat je je zo voelt soms, het gewoon, dat geloof ik wel. Ja, maar dat is niet wie jij bent.
Nee, zeker niet.
Je bent gewoon een heel gevoelig jongetje. En hopelijk blijft hij.
Nou, ik geloof niet dat hij eruit gaat.
Nee, en ik hoop ook voor niet.
Hebben ze geprobeerd eruit te timmeren en dat is niet gelukt. Dus,
heb gewonnen. Dus dank voor je tijd en je openheid en kwetsbaarheid. En we houden contact.
Dankjewel.
Heel graag gedaan.
Ben je benieuwd hoe het nu is met de gast uit onze podcast? Blijf dan nog even luisteren. Want we vroegen een tijdje later om een update en die ga je nu horen.
Hallo Diede, hier even een update. Het is inmiddels al 10 weken geleden dat ik op gesprek ben geweest bij Bertolt. Een heel leuk, ontspannen sfeer. Eigenlijk gewoon leuk om even met iemand over bepaalde zaken te praten. Het voelde heel ontspannen. Ik had geen weerstand om enigszins ook maar terughoudend te zijn. De dingen die we besproken hebben, die kwamen best aan. En ik realiseerde me ook dat uiteindelijk het niet zo moeilijk is om het misschien wel te zeggen. Maar het is wel lastig om je dat stuk van jezelf bloot te geven. Ik heb de podcast nog geluisterd uiteindelijk met mijn vriendin. En het is me wel gelukt om het te zeggen en er ook aan te kijken terwijl ik het zei. Maar toch, was het niet eenvoudig. Daarna moet ik toch tot mijn teleurstelling zeggen, heb ik het niet meer kunnen zeggen. Ook al hebben we wel weer hele leuke mooie momenten gehad. En die zullen er ook zeker nog vast wel komen. En ik ga zeker nog wel eens een keer proberen om te kijken of ik het kan. Verder geniet ik enorm van de dingen die ik nu doe. Het komt iets meer binnen, heb ik het gevoel. Ik ben me er wat meer bewust van dat het allemaal wel oké is zoals het is. Eigenlijk gaat het wel gewoon heel goed. Het gesprek heeft me daar wel op gewezen van dat ik het nog niet zo slecht doe allemaal. En dat het inderdaad misschien wel bewonderenswaardig is dat ik nog hier zo op deze aardbol rondloop. Ik ben misschien ook wel zo sterk als Bertolt zei. Alleen landt dat nog niet zo heel erg bij me. Tenminste, ik ben niet gewend om complimentjes te accepteren. En zeker niet op dat gebied. De podcast delen vond ik wel spannend. Ik ook het laten luisteren aan anderen vond ik toch ook wel een ding. De mensen waar ik hem mee gedeeld heb, zijn er 3 van die begonnen te huilen. En begrepen toen eigenlijk pas van, ja, ho, zat jouw verleden zo in elkaar? Dat heb ik nooit geweten. Maar je bent inderdaad voor ons heel waardevol. Dus het heeft me echt op heel veel gebied wat gebracht. En de vriendschappen met de mensen die hem al geluisterd hebben, in ieder geval, ja, hen nog hechter gemaakt. Inmiddels ben ik ook gaan wandelen met een wandelcoach, waar dat ik ook dingen samen mee bespreek over wat hier ook aan de orde is geweest. En elke keer komen we weer achter kleine dingetjes die me ook weer steeds verder helpen om het wat meer in een vrolijke, rustiger, ontspannender manier allemaal aan te vliegen. Het gaat eigenlijk gewoon heel goed. Ik voel me happy, voel me goed. Ja, bedankt voor de leuke podcastopname. En ik kijk er naar uit dat die gepubliceerd wordt. Tot ziens!
Hey, wil jij zelf nou ook aan de slag? Je kunt bij Omdenken ook trainingen volgen. Aan de hand van je eigen dilemma's, vragen en irritaties duik je een hele dag in de wereld van Omdenken. Ook gaan we aan de slag met communicatiestijlen en lastig gedrag van andere mensen. Zoals die trage collega of irritante zwager. Kortom, een training vol theorie, oefeningen en technieken om gedoe in het leven leuker en makkelijker te maken. Meer weten? Kijk op omdenken.nl/training voor alle informatie.